Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen en gasten in ons midden. En alle die meeluisteren via de moderne media, van harte welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee M. Hogebrik, emeritus predikant, te wonen te Bennekom. De schriftlezing in deze dienst is Deuteronomium 1, van vers 1 tot en met vers 18. En het thema van de dienst is reisverhalen en herinneringen. Mededelingen van de kerkraad. Collecten. De collecten vandaag zijn de eerste voor de kerk. De tweede kerkelijke kassen. En dan in het bijzonder pastoraat en gezondheidszorg. En de derde collecte is huisvesting Pniel. Vandaag zijn bij ons ook... Als er vandaag bij ons ook gasten zijn in de kerk, dan kunt u eventueel uw bijdrage deponeren in de collectezakken die bij de uitgang zijn. Wilt u eventueel uw giften overmaken als gast, dan kunt u dat vinden op www.pniel.nl. En wij kunnen de collecte overmaken op de bank, de gebruikelijke wijze. We gaan nu zingen, Psalm 105, het eerste vers. De kerkraad wenst aan ieder een gezegende dienst.
In de stilte van de ontmoeting met God legt hij die machtige beleidens op onze lippen. Onze hulp is in de naam van de Heer. Hij die de hemel en de aarde en al wat daar beleeft en beweegt geschapen heeft. Die daar een trouw blijft, eeuwig leeft en het nooit loslaat. Dat zijn hand en geest ook aan ieder van ons persoonlijk begonnen zijn te doen. Het is in zijn naam dat ik jou mag groeten. Genade voor u, vrede voor jou. Want God de Vader in Christus Jezus zijn Zoon onze Heer in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Beantwoorden wij Gods groet met de woorden van Psalm 65, de eerste vers. Ik geloof dat ik een vergelijk met uw eigen predikant wat klein wat stuk ben. We horen met elkaar het, ach dat kan graag. Dat preekt wat makkelijker. Oké, hetzelfde doen. Weet ik het voor de volgende keer. Bedankt. Het gebod dat ons geloof leven wil bemoedigen, lees uit Deuteronomium 5 en beantwoorden met de versen 2 en 3 van dezelfde psalm. Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen: luister, Israël, naar de ordeningen en bepalingen die ik heden ten aanhoren van u spreek. U moet ze leren en nauwlettend in acht nemen. De Heere onze God heeft een verbond met ons gesloten bij de Horeb. Niet met onze vader heeft de Heer dit verbond gesloten, maar met ons zal hier allen heden in leven zijn. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heer met u gesproken op de berg uit het midden van het vuur. En ik, Mozes, stond in die tijden tussen de Heer en u om het woord van de Heer mee bekend te maken. Want u was bevreesd vanwege het vuur en klom de berg niet op. En hij zei, ik ben de Heer, uw God, die uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in rust, in acht, om die te heiligen zoals de Heer uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de rustdag van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want uw slaaf en uw slavin rusten zult u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heer uw God u vandaar uitgeleid heeft met een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u geboden heeft, opdat u daar verlengd wordt en opdat u goed gaat in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult geen overspel plegen. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, of op zijn slaaf, of op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Deze woorden sprak de Heer tot heel uw gemeente op de berg van het midden van het vuur, de donkere wolken met luide stem. En hij voegde daaraan niets toe. De schriften liggen deze morgen, zoals gezegd, opengeslagen waar de hoofdlijn betreft bij Deuteronomium 1, zowel vanmorgen als vanmiddag. Wat de parel betreft liggen de schriften open bij Lucas 11. Voorbeden is gevraagd voor Joshua Mautaan. Ik kijk even waar Mireille en Jan Willem misschien zitten. Waar zitten die? Fijn. Ik heb graag een gezicht bij wat ik... Ja. Want Joshua is 1 jaar. En Joshua moet aan zijn urineleiders geopereerd worden. Hij heeft er 2, waar normaal met er 1 heeft. En die operatie heeft ook te maken met zijn vruchtbaarheid voor straks. Dat is een spannende operatie. Ook een beetje spanning bij, omdat het nog niet helemaal zeker is of die operatie morgen wel door kan gaan, omdat hij een beetje verkouden is. En dat is spannend. En niet alleen voor Jan Willem en Marielle, maar ook voor Eloise en Nathan. Toch hun kleine broertje. Ja, toch Nathan? Ja, spannend. Ja. Zullen we God bidden en danken? Heer, u bent onze God. En we mogen u kennen in Jezus Christus als een hemelse vader waar geen aardse vader aan tippen kan. We hebben uw gebod en bemoediging gehoord. Elke week weer horen we het en we weten het. Maar elke keer weer horen we het omdat het niet aan ons voorbij gaat. We hebben het gezegd, een stroom van ongerechtigheden. En we zingen het makkelijker dan dat we het in de werkelijkheid ook belijden. Want uw geboden zijn niet voor niets. Ja, doodgeslagen hebben niemand, want hadden we in de gevangenis gezeten. Maar misschien hebben we wel iemand uitgescholden, zoals u zelf zegt in Matthäus. Zo kun je ook iemand het leven benemen. Je kunt misschien wel niet gestolen hebben, echt. Maar misschien heb je er ook iets van je rijkdom, wat u ons hebt toevertrouwd, niet gedeeld met anderen die het nodig hadden. Heer, het is makkelijker gezongen van die stroom van ongerechtigheden dan aan uw beleden, heel persoonlijk. Terwijl juist hebben we mogen zingen dat u verzoent en zuivert. Dat is wat staat ons in de weg. We willen in het moment van persoonlijk stilgebed horen wanneer wij onze persoonlijke zonde aan u opbiechten. Dat vinden we niet gemakkelijk. Maar we zijn wel dankbaar dat we die last van onze schouders bij u neer mogen leggen. Juist in het besef dat bij u vergeving is altijd geweest. Dat u verzoent en ons ook zuivert. En daar bidden we ook om. Wil ons alstublieft zuiveren. Helpen te strijden tegen het kwaad in ons eigen leven en in het leven om ons heen. Dichtbij en ver weg. Fijn dat u onze hemelse vader bent. Dat we ook met onze vreugde bij u mogen komen, ook met onze moeite en onze zorg. En het denken van Joshua. Wat een mooie naam. Wat een getuigenis alleen al. Joshua, niet alleen het kind dat u hebt toevertrouwd aan Marielle en Jan Willem. En een beetje aan Eloise en Nathan. Maar dat het vooral uw kind is. Hij mag uw naam dragen, Vader, Zoon en Geest, maar ook in die zin God redt, de Heere redt. Hij bevrijdt, hij zorgt voor je. Heer, geef dat ook werkelijkheid mag zijn. Als die kleine Joshua morgen als meezit naar het Wilhelmine kinderziekenhuis in Utrecht moet. Wat fijn als papa en mama daar dan mogen blijven, om bij hem te zijn. En ook in uw naam. Wilt u arts en verpleegkundigen als engelen om hem heen zetten? Geef dat het leven dat hij heeft, dat iets van herschapen mag worden. Zoals het ook bedoeld. En we danken u dat dat kan in dit land. Dat die zorg er is. We bidden voor mensen die zorgen voor onze samenleving. Dichtbij, ver weg. Onze samenleving waar zoveel onrust is. Zoveel gebrek aan vertrouwen. Ook een beetje omdat iedereen voor zich is gaan leven. En te weinig we samen leven. Heilige Geest, bid u. Wil ons als uw gemeente daarin een plek geven. In volle verantwoordelijkheid. Een plek ook om niet alleen maar te praten over, maar juist te spreken met. Iedereen die zich druk maakt. Terecht of onterecht. Daarom bidden we voor hen die voor hun bestaan moeten vrezen. Of daarvoor vrezen. Wat moet is punt 2. We bidden ook voor hen die leiding geven aan de samenleving. Dat ze dat in vertrouwen doen. En genuanceerd. En met oog voor mensen. Maar ook voor de natuur. Voor het leven dat geleefd wordt. We zijn blij dat hier in uw huis mogen zijn waar uw woord open gaat. Een woord wat eeuwig meegaat, al lang voor ons. En steeds een mens heeft wegen gewezen, bemoedigd, gesteund, getroost, blij gemaakt. Ook verantwoordelijk gemaakt. Fijn dat de schriften open gaan, hier in uw hoofddienst, maar ook in de parel. Op eigen manier, eigen wijze. En Heilige Geest, we bidden u, of u zo met ons wilt spreken, dat het ons ook wijzer maakt. Wijs om het leven te leven, aan te kunnen. Wat veel meer te bidden en te danken. U ziet ons hart aan. Hoor ons zo in Jezus' naam. Amen. Ik heb even stiekem gekeken van de week hoe jullie eigen predikanten dat doen. Spreken met de kinderen. Maar ik doe het iets anders. Want de parel, die ik heb net al gezegd, ik kan het gaan vertellen over waar de preek over gaat, maar de kinderen van de parel zijn er niet bij. Toch? Wie gaat er allemaal naar de parel? Steek eens een vinger op. Wie gaat er allemaal naar de parel? In de parel gaat het over bidden. Wie kent allemaal dat liedje van lees je Bijbel, bid elke dag? Ken je dat liedje? Lees je Bijbel, bid elke dag? Ken je dat? Nou word ik wat ouder. En die eerste regel die ken ik al, maar die tweede niet zo goed meer. Hè? Lees je Bijbel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Lees je Bijbel, bid elke dag. En dan? En dan? Zeg het nog eens. Dat je groeien mag. Meester Aard hebben dat op de Calvijnschool geleerd. En weet je hoe ik het geleerd heb? Niet dat je groeien mag, maar als je groeien wilt. Dat is wat anders, hè? Toch? Dat je groeien mag, mag ik alsjeblieft groter worden? Dat vraag je dan en dan moet je mee afhankelijk. Maar als je zingt van als je groeien wilt, en Frans en Engelsen die hebben dat door, hè? If you want to grow, ziet de veel grandier, hè, toch? Als je groeien wilt, dan zeg je, ik wil graag groeien, wat heb ik daarvoor nodig? Moet je Bijbel lezen en bidden. Van wie hebben jullie Bijbel of bidden geleerd? Jullie bidden toch wel of niet? Handen samen, ogen dicht, ja toch? Van wie heb je het geleerd? Eerste gebedje, ik weet het toch wel. Ik ga slapen, ik ben moe, toch? Zal ik je wat vertellen? Ik bid het nog wel eens als ik moe ben s'avonds. Ik ga slapen, ik ben moe. Of handjes gevouwen, sluit ogen nu, toch? Heb je van papa en mama geleerd, toch? Ja, ik heb van papa en mama geleerd. Kun je nou voorstellen dat papa en mama op een gegeven moment aan de Heer Jezus vragen, of misschien wel aan de dominee of zo. Hé, dominee, Heer Jezus, leer ons bidden. Kun je dat voorstellen? Dat kunnen ze toch al lang, hè? Nou, daar gaat nou dus het in de parel over. Wat bidden, dat de grote mensen, de leerlingen van Jezus aan de Heer Jezus vragen, alsof ze het helemaal niet geleerd hebben. Heer Jezus, leer ons bidden. En dan gaat het over woorden die je kunt gebruiken. Gaat het over de manier waarop je het doet met je hart. Het gaat er ook uiteindelijk over wat je dan echt vraagt. Nou, ik ben benieuwd, ik weet niet wie de leiding heeft in de parel. Maar ik ben benieuwd wat daar uitkomt. Maar dat gaat straks om. Wij gaan Deuteronomie 1 lezen. En beamen dat met de woorden van Psalm 119, versen 16 en 40. Deuteronomie 1, vers 1 tot en met 18. Daar lezen schrift deze woorden. Dit zijn de woorden die Mozes tot heel Israël gesproken heeft. Aan deze zijde van de Jordaan, in de woestijn, op de vlakte tegenover Soef, tussen Paran enerzijds en Tovel, Laban, Hazeroth en Dizahab anderzijds. Vanaf de Horeb, in de richting van het Seirgebergte tot een Kades Barnea, is het 11 dagen reizen. Het gebeurde in het 40ste jaar, in de 11e maand, op de eerste dag van de maand, dat Mozes tot de Israëlieten sprak, overeenkomstig alles wat de Heer voor hen geboden had. Naat hij Sichon, de koning van de Amorieten die in Hesbon woonde, en Och, de koning van Bazan, die in Asteroth woont, in Edreë verslagen had. Aan deze zijde van de Jordaan, in het land Moab, begon Mozes deze wet als volgt uit te leggen. De Heer, onze God, heeft tot ons gesproken bij de Horeb. U bent lang genoeg bij deze berg gebleven. Keer om, breek op en ga naar het bergland van de Amorieten en naar al hun buren in de vlakte, het bergland en het laagland, in het zuiderland en aan de zeekust, het land van de Canaanieten en de Libanon, tot aan de grote rivier, de Eufraat. Zie, ik heb het land aan u gegeven. Ga het binnen en neem het land in bezit waarvan de Heer uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft, dat hij het hun en hun nageslacht na hen geven zou. Ik heb in die tijd tegen u gezegd, ik alleen kan u niet dragen. De Heere uw God heeft u talrijk gemaakt en zie, u bent heden zo talrijk als de sterren aan de hemel. Mogen de Heere, de God van uw vaderen, aan uw aantal toevoegen 1000 maal wat u nu bent. En mogen hij u zegenen zoals hij tot u gesproken heeft. Maar hoe kan ik alleen uw moeite, uw last en uw rechtszaken dragen? Geef voor uzelf, ingedeeld naar uw stammen, wijze, verstandige, ervaren mannen. Dan zal ik hen tot hoofd over u aanstellen. Toen antwoordde u mij en zei, de zaak die u gezegd hebt te doen is goed. Dus nam u stamhoofden, wijze en ervaren mannen en stelde hen tot hoofd aan over u. Leiders over 1000, leiders over 100, leiders over 50 en leiders over 10 en beambten voor uw stammen. Ook beval ik in die tijd uw rechters. Luister naar de geschillen tussen uw broeders en oordeel rechtvaardig tussen een man, zijn broeder en de vreemdeling die bij hem is. U mag niet partijdig zijn in de rechtspraak. Zowel de kleine als de grote moet u aanhoren. U mag voor niemand bevreesd zijn, want de rechtspraak behoort aan God. Maar de zaak die voor u te moeilijk is, moet u bij mij brengen en ik zal die aanhoren. Zo beval ik u in die tijd al de zaken die u moet doen. Tot zover de lezing uit de schrift, zalig zij het hier ook uitleven. Gemeente tekst als uitgangspunt voor de verkondiging. Ik wacht even. U weet waarom pepermunt kerkvoer genoemd wordt? We hebben van Claudine uit Salk geleerd. Kent u die nog, Claudine uit Salk? In pepermunt zit mint. En mint is concentratieverhogend. Heb je wel nodig als je preekt met 3 kwartier. Valt mee hoor. Tekst als uitgangspunt voor de verkondiging. Deuteronomie 1 vers 5. Deze woorden. Aan deze zijde van de Jordaan in het land Moab begon Mozes deze wet als volgt uit te leggen. Ik wil over nadenken onder het thema reisverhalen herinneringen. Zing ons als antwoord op de verkondiging de woorden van Psalm 84, de versen 3 en 4. Zullen broeders, jongelui, geliefde onze Jezus Christus, reisverhalen. Die vertel je aan elkaar als je terug bent van vakantie. De vakantie hier in Midden-Nederland is pas begonnen, tweede week. Heb je grijze kuif zoals ik, dan zorg je ervoor dat je voor de schoolvakantie op vakantie gaat of na de schoolvakantie. En dat merk je ook op de camping. Maar onderwijl heb je wel verhalen dan opgedaan. Wordt er gevraagd, en hoe was de reis? Waar ben je geweest? Wat heb je gedaan en wat heb je gezien? Ervaringen die je opgedaan hebt, inzichten die je verworven hebt. Reisverhalen. Je hebt nieuwe reisverhalen die je net hebt meegemaakt, maar je hebt ook nog oude reisverhalen. Niet enkel van deze zomer, maar ook van de voorbije jaren. Soms van lange voorbije jaren. Die zijn vaak wat moeilijker te vertellen. Moet je echt opdiepen als het ware. Maar als het is, dan gaat het echt in de trant van, weet je nog? Mijn vrouw en ik hebben het Graafschapspad gewandeld in de Achterhoek. Prachtig, echt waar, mooi, echt om na te doen. Maar dan kwamen we ook weer de plaatjes tegen, de wegen tegen, die we gelopen hebben met het Pieterpad, 10 jaar geleden. En dan kwamen de verhalen weer boven. Weet je nog? En voelden ons weer 10 jaar jonger. Weet je nog? En het verhaal brandt dan los. Vaak zijn dat gebeurtenissen, dingen die op de een of andere manier geraakt hebben. In je gevoel, in je hart, in je innerlijk. En je herinnert je die. Je haalt als het ware weer op uit je innerlijk. Je beleeft als het ware opnieuw, voor een tweede keer, als een herinnering. Reisverhalen, zo zou je het boek Deuteronomium ook kunnen noemen. Want Deuteronomium is een beschrijving van de reis van Mozes met het volk Israël van de Horeb naar de Jordaan. Een reis van 40 jaar, langs allerlei plaatsen, met heel verschillende gebeurtenissen, met veel opgedane ervaringen en verworven inzichten. Dan kan ik me voorstellen dat u denkt, Deuteronomium, een reisverhaal? Deuteronomium is toch een wetboek? Want even voor de catechizanten, Deuteronomium, wat betekent het woord Deuteronomium ook alweer? In de kerk mag je voorzeggen. Wat betekent het woord Deuteronomium ook alweer? Oei, dan wil ik. Nou, dat is catechisatie voor. Deuteronomium betekent een Latijns-Grieks woord, betekent tweede wet. Is een herhaling van de wet. En zo leeft het ook onder ons. Deuteronomium is een wetboek. Maar als wij ermee omgaan, beperken we vaak onze blik. Want wij denken aan wet bij regeltjes, voorschriften, verordeningen, dingen die je moet doen, die je opgelegd zijn, terwijl je dat vaak niet wilt. Want je wilt het zelf graag uitzoeken en uitmaken. Maar wet, en zo staat het ook in onze tekst in het Hebreeuws, is Torah. Dat is een leefregel. Dat is levensonderricht. Dan ben je geleerd door het leven. Er zit een stukje levenservaring in, ervaren van wat leven is. En die levensregels, eigenlijk ook onze wetten als het goed is, vandaag de dag, hebben allemaal en altijd hun achtergrond in een concrete levenssituatie. Voordat Kaïn en Abel doodsloeg, gold het gebod niet, gij zult niet doodslaan, om het zomaar te zeggen. Maar toen dat gebeurd was, toen werd het duidelijk, hé, dat is niet de bedoeling. En toen moest ons gezegd worden, als voorbeeld. Deuteronomie is een reisverhaal. Want het is het reisverhaal van Mozes. De ervaring van Mozes, zijn levenservaring. Zoals gezegd en geschreven, van de Horeb tot aan de Jordaan. Tot de berg Nebo, de top van de Pisga. En we lezen in vers 3. In dat 40ste jaar begon Mozes te spreken. Maar waar sprak hij? Met dat laatste, aan het eind van het boek, Deuteronomium 34, dan lees je dat hij bij de berg Nebo is, de top van de Pisga. En als je dat hoort, de berg Nebo, de top van de Pisga, weet je dat het meer is dan alleen een reisverhaal. Want aan het eind van Deuteronomium, als Mozes de berg Nebo moet beklimmen, de top van de Pisga, weten u, jij en ik, dat hij daar sterven gaat. Dat hij de berg op mag klimmen, beloofde land te zien, maar hij mag het beloofde land niet in. En dan mag tot je doordringen dat we hier in Deuteronomium de afscheidswoorden van Jezus, van Mozes lezen. De woorden waarmee je afscheid neemt van zijn volk, van zijn kinderen, voordat hij gaat sterven. Het zijn letterlijk herinneringen van 40 jaar lang. Het zijn reisgebeurtenissen, levenservaringen die hij innerlijk heeft bewaard en die hij nu weer deelt, die hij herinnert. En die hij bij het navertellen als het ware opnieuw beleeft met hart en ziel als een herhaling voor de tweede keer voluit Deuteronomium. Zo begint Deuteronomium bij het letterlijk. In het Hebreeuws Debarim. Dit zijn de woorden die Mozes tot heel Israël gesproken heeft. Niet zomaar regeltjes, wetjes. Nee, hier komt het leven mee, zijn eigen levend belevenis. Dit zijn de woorden van Mozes. Zijn woorden die niet alleen aan de overkant, de overzijde van de Jordaan gesproken heeft, maar ook in de woestijn, in de vlakte tegenover Soef, op de weg tussen Paran, Tovel, Laban, Gazold en Dizahab. Dat wil dus zeggen, tijdens die hele reis met dat volk heeft hij gecommuniceerd, heeft hij gesproken, gereageerd op wat er gebeurde. Dag in dag uit. Dat wij het horen lezen. Maar u, jij en ik even op het verkeerde been gezet. Als je in vers 2 leest, dat het maar 11 dagen reizen is van de Horeb naar Kadesh Barnea. Alsof het geen reis van 40 jaar was. Maar voor 11 dagen was geweest. Nee, niet was geweest. Maar wel had kunnen zijn. Wil je dat alsjeblieft horen? En even ook de pijn van Mozes dus. Het had een reis van 11 dagen kunnen zijn. En het zijn 40 jaar geworden. En waarom? We lezen alleen de eerste twee versen. Mozes hele leven al. Wat in 11 dagen gekund had, daar is al 40 jaar over gedaan. Vertelt elke plaats hem uit vers 1 zijn eigen verhaal van het waarom. En hoe die levensreis bedoeld was en hoe het leven gegaan is. Als twee druppels water het verhaal van schepping en zondeval, maar nu in de woestijn van het leven. Mozes begint zijn verhaal bij Horeb. Horeb, die berg waar de 10 woorden gegeven werden. En die daar vaak symbool voor staan. Maar dat is maar de buitenkant. De synoniem met het verbond dat de Heere God sloot, waarmee hij zich verbindt aan Israël. Ik zal jullie tot een God zijn en jullie mij tot een volk. Eigenlijk met de naam van Joshua. Heere, zijn naam is ik ben die ik ben. Ik zal er zijn zoals ik er zijn zal. Ik zal er voor jou zijn. En je zult wel merken hoe. Maar ik verbind mij aan jou. En ik laat je niet los. Ik laat niet los het werk van mijn hand. Ook niet aan jou. Ik hoop dat u niet zomaar uw oor op uitluisteren zet op het begin van deze dienst. Die prachtige woorden klinken, waarvan ik soms denk, meer hoop ik niet te zeggen als dominee. Als we samen beleiden, onze hulp is van de Heer. Dat je nooit hulpeloos bent, nooit aan je lot bent overgelaten. Dat hij er altijd is. En hoger de vraag nog, maar hoe zal hij er zijn? Maar vanuit die vraag kun je alleen stellen uit de wetenschap. En hij zal er zijn. Israël is lang bij de Horeb gebleven. Had ze er als het ware gesetteld. Maar de Heer stuurt ze nu op reis. De wereld het leven in. U bent lang genoeg bij deze berg gebleven. Keer om, breek op, ga naar. Zie, ik heb het land aan u gegeven. Even. Als u het zo zegt, is het echt bevelende wijs. Moet je mensen echt inspireren. Moet je echt mensen op de benen zetten. Uit hun tent halen. In beweging zetten. Als God ook aan ons vraagt. Hoe makkelijk is het voor ons om onze bubbel te verlaten. Om uit de comfortzone te komen. Om gewoon het leven in te gaan. In Gods naam. Op reis naar het beloofde land. Dat je meer weet dan het hier en nu. Soms kom ik dat zo tegen. Soms kom ik dat zo tegen dat mensen weigeren vooruit te kijken. Dat ze het wel zingen. Blijf eruit zich dat mij streelt. Maar dat is soms zo weinig uit leven. Niet dat het leven nu veronachtzaamd en waardeloos vindt, in tegendeel. Maar juist omdat het blijven eruit zich er is, is het leven hier en nu waardevol. En mag je het leven. De reis is bedoeld in 11 dagen. Vanuit het verbond naar het beloofde land. Opvallend bij het lezen is de grootte van het beloofde land. Tot aan de grote rivier de Eufraat. Lees je vers 7 tot slot. Er is maar één moment geweest in de geschiedenis van Israël dat het land die omvang heeft gehad. Ten tijde van koning Salomo. Maar je kunt je verkijken op dat grote. Maar wat eigenlijk meer op de aandacht en tot nadenken mag stemmen is dat die belofte groter lijkt dan wat wij ermee doen. De belofte is er, maar Israël maakt hem niet waar. Die belofte is er, maar wij maken de belofte die God ons geeft niet altijd waar. Gaat ons denken, ons verstand vaak te boven. Maar daarmee beperken wij wel Gods belofte uit gebrek aan geloof. Uit gebrek aan vertrouwen op de Heere Gods. Leven uit de belofte. Geeft ruimte. Gebruik je die. Neem je die. Sta je erin. En dat is ook iets van genade. Hè? Genade is een ander woord waar dat God je ruimte geeft. Wat je gevangen is. In de vrijheid zet. Maar ze maken de belofte niet waar uit gebrek aan vertrouwen op de Heere God. En dat is de reden dat die reis naar het beloofde land 40 jaar heeft geduurd in plaats van 11 dagen. Vanwege het kwaad van ons mens. En nu, op de drempel van het beloofde land aan de overzijde van de Jordaan, herinnert Mozes zichzelf. En herinnert Mozes vooral Israël aan die levenservaring, aan die leefregels opgedaan tijdens die reis van 40 jaar. En niet zomaar met een doel op dat het u goed gaat in het land zelf. En die herinnering is belangrijk. Soms moet je opnieuw herinnerd worden. Want in die herinnering vindt als het ware een vernieuwing van het eerder gesloten verbond plaats. Wordt het verbond van de Heere, dat de Heere God sloot met Israël opnieuw en als nieuw weer beleefd. Vandaar die tweede herinnering van Mozes. Juist als hij het volk achter moet laten, uit handen moet geven. Dat is niet gering. Dat gisteren, vreemd ik het zo even, maar toch even noem. Ik had gisteren Marije even aan de telefoon over Joshua. En toen zei ze van, het is zo moeilijk om Joshua uit handen te geven. Dat herken je toch als ouders. Zeg je kind, ook een groot kind dat het huis verlaat. je kind uit handen geven. Mozes moet zijn kind Israël als het ware uit handen geven. En dan zoek je troost, dan zoek je bemoediging. Mozes zegt het ook, die tweede herinnering. Ik alleen kan u niet dragen, ik alleen kan de verantwoordelijkheid voor u niet dragen. Die moeite, die lasten, die problemen, die geschillen, rechtsgedingen, die zorg. Maar dat komt eruit bij die belijdenis. Die ervaring van vers 17. Maar de rechtspraak is niet aan mij, de rechtspraak is aan God. En dan spreekt Mozes over hoofden van 1000, 100 en over 50 en 10. Opeens staat hij niet alleen voor. Is er voorbeden, zijn er mensen die met je meedoen en met je meewerken. Die het recht doen van de Heere God kunnen en weten toe te passen op maat. En recht doen in de schrift is altijd meer dan alleen maar regeltjes en wetjes. Is altijd sociaal. Is hoe doe je de Heere God en hoe doe je de ander recht? Hoe laat je die tot hun recht komen? En dan hoor je hier al iets van wat wij het Nieuwe Testament kennen als iedere gelovige heeft een gave van de geest. Om de ander elkaar tot zijn recht te laten komen. De gemeente, het lichaam van 1 Korinther 12. Het lichaam dat Christus is in ons en door ons. En dan kan hij ook zeggen. Zo beval ik u in die tijd al de zaken die u moet doen. Hij kan het overdragen. Dat brengt zo bij het Nieuwe Testament. De afscheidswoorden van de Heer Jezus Christus. U weet waar die te vinden zijn, hoop ik. Johannes 14, 15, 16 en 17. De afscheidsredenen van Jezus Christus zelf. En als je die leest, dan gaat het daar ook over herinneren. Gaat het over te binnen brengen. Gaat het daar over de Heilige Geest. Die letterlijk herinnert, te binnen brengt. Je leest het meer dan één keer. De Heilige Geest die bezielen mag en bezielen wil. Heel concreet. Hoe concreet? Mag ik één voorbeeld geven? Geldt ook ons. Dat is ook heel actueel. Want u, jij en ik worden in onze samenleving steeds meer ter verantwoording geroepen. Om een antwoord gevraagd. Jezus weet dat. En hij laat zijn discipelen in Matthäus 10 laat ze stage lopen. Als het ware. Stuurt ze erop uit, laat ze stage lopen, maar stuurt ze niet zomaar. Maar dan zegt hij, ik lees in Matthäus 10 vers 19. Maar wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet. Want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. Want u bent het niet die spreekt, maar de geest van uw vader die in u spreekt. Het gaat hier niet over wat als het juiste antwoord van 1 plus 1 is 2. Maar het gaat over die geestesgesteldheid van u, jou en mij. Hoe we tegenover die ander staan. Hem willen horen, willen luisteren. En met hem om willen gaan. Gaat het meer om de gesteldheid van Galaten 5, de vrucht van de geest. Dat je lief hebt, dat je geduld hebt. Dat je zelf beheerst. Dat je vriendelijk bent. En dat je blij bent. En niet bang, niet bevreesd. Die geest. Die geest wordt u, jou en mij gegeven tot de reisgenoot. Vol wijsheid, vol ervaring vanuit het verleden, vanuit het heden. Concreet, ook in u, jou en mij de vraag, als we ons leven terugkijken, die verhalen vertellen van onze kinderen, of onze kleinkinderen, of vrienden of vriendinnen, wie het ook maar is. Nou even. Onze achterbuurman die niet gelooft, die ligt op sterven. En je ziet de kinderen binnenkomen via de achterdeur, want wij kijken uit op hun garage. Je belt, pak gewoon even de telefoon en zegt, hey, gaat alles goed bij jullie? Nee, hoezo? En hoezo heeft u belangstelling voor ons? Nou, dan kun je iets kwijt van, ja... Ik geloof. En jullie zijn mijn medemensen. Mag ik het leven delen. Wat wonderlijk, wat mooi. En dan vraag je van, hey, kan ik jullie tot hulp zijn? Kan ik jullie dienen met een prakje nasi? Ja, graag. U vertelt zo een verhaal. Van, hoe komt u daartoe om dat te doen? Ik kan zo het verhaal vertellen. Hoe God met jou omgaat. Hoe de Heilige Geest ook in jou en mij wil werken. Ja, want nasje maken voor 7 of voor 2, dat is toch een verschil. In alle eerlijkheid. Maar zo concreet is het. En die geest die ons te binnen brengt. Die ons ingeeft. Die ons herinnert wat goed is. Wat gedaan mag worden. Want het leven is vol reisverhalen. Om vandaag de dag te vertellen. En niet zomaar omdat je verhaal kwijt wil. Maar omdat je hoopt voor jezelf en voor die ander. Dat het goed mag gaan. In dat heilige land. Wat is weggelegd voor hem die gelooft. Amen. Parel heeft het vanmorgen over Lucas 11. Weet u nog die drie dingen? De verwoording tot onze Vader. Je gebedshouding. Ook wat je eigenlijk bidt. Ik kan het u niet vragen, want ze zijn niet. Maar weet u wat Jezus ons dan leert, wat we dan moeten bidden? Weet u dat? Ik overval u. Dat Jezus gaat over die gelijkenis van die vader die zijn zoon geen schorpioen geeft in plaats van een ei of een slang in plaats van een vis. Dan sluit je zijn lezen, zijn leer, het gebed leren af met als een menselijke vader zijn kinderen het goede geeft. Hoe slecht, hoe onbekwaam die ook is. Hoeveel te meer zal uw hemelse vader u de Heilige Geest geven als u daarom bidt. Dat is het gebed wat Jezus ons leert. Het gebed om de Heilige Geest. Zullen we daarom bidden? Geest van vader en zoon uitgegaan. We bidden om u. We danken u als vader voor uw zorg voor ons. Onbeperkt. Tijdloos, eeuwig. We danken u, Heer Jezus Christus, voor uw levensovergave voor ons. Waardoor u de banden breekt. Ons ruimte geeft en de vrijheid zet. Ons in genade doet leven. Ons het leven ook gunt. Dat is allemaal buiten ons. Heilige Geest, wilt u in ons komen? Wilt u in ons innerlijk werken? Wilt u zo ons ook herinneringen geven. Ervaringen uit het leven met u door de tijden heen. Dat we zelf geleerd worden door het leven. Ook anderen mogen leren. Wiens zorgen ons is toevertrouwd. Op welke wijze dan ook. Als kinderen, als kleinkinderen, als broer en zus. Misschien zelfs als vader en moeder. Of als buren, familie, vrienden, bekenden. Of zomaar mensen op straat die je tegenkomt. Heilige Geest, geef ons dan een stukje innerlijkheid. Echt, geef dat we vrucht mogen dragen. De vrucht van u. Zo mogen genieten van het leven. Mogen happen in. Delen van. Geef dat we onze herinneringen ook toelaten. Want onze herinneringen zijn soms mooi en fijn, maar soms ook niet fijn en niet plezierig. Juist slecht druk je ze weg. Heilige Geest, open dan ons hart. Want juist in de moeite van ons bestaan, daar bent u aanwezig. Daar wilt u ons als vader dragen. Door het leven heen. Daar heeft u in Jezus Christus uw leven voor gegeven. Uit liefde. De Heilige Geest werkt dan zo ook in ons. Dat het kwaad dat in ons leven is geweest. En wellicht nog steeds is. Dat we dat kunnen overwinnen. In uw kracht. Door uw genade. Bidden zo voor elkaar als gemeente. Dat we elkaar de verhalen mogen vertellen van wat uw grote daden in ons leven. En ze lijken misschien als het jou overkomt of voor een ander misschien klein. Geef ons dan de ruimte om de eigen ervaren grootheid van uw daden, om die te delen. Ja, dat zeg je nou wel zo even, een ziekenhuisopname, maar geef dat we dat kinderliedje zingen. Juist dan. Je hoeft niet bang te zijn, dan gaat de storm tekeer. Leg maar gewoon je hand in van onze Heer. Dat we dat ook vertellen. Ik mag mijn hand in de handen van de Heer leggen. En ik heb ze gelegd. En hij heeft mij bij de hand genomen. Dan moet je zien waar ik terecht gekomen ben. Hoe hij mij heeft uitgeleid en bevrijd. Mij gebracht heeft daar waar ik mag leven. Tot mijn recht mag komen. We bidden voor elkaar dat we die verhalen mogen vertellen. Mogen vragen aan elkaar. En zo mee mogen beleven. Vraag ook of we een levende gemeente mogen zijn. In de samenleving we leven. Dat we ons mond en ons leven niet op slot houden, maar juist weten te delen. Dat waar juist in deze individualistische samenleving, samenleven weer geleerd mag worden. Dat het onze kracht mag zijn. Dat we dat uit mogen delen. Zegen zo allen die u ook in het midden van onze gemeente gesteld hebt als geestelijk leider. Dat ze vervuld mogen zijn van uw geest. In alle eenvoud. In alle liefde. In alle blijdschap. Aanvaard onze dank. Hoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. Gemeente, u weet hoe u van uw rijkdom moet delen. Als u bekend, zullen we met elkaar ons slot niet. De woorden van Psalm 34, de versen 4 en 5. Gaat in tot de rust, de vreugde, het bezitten van deze dag. Weet u omgeven door de zegen van onze God, die ik in zijn naam op u en op jou mag leggen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de intieme gemeenschap van de Geest, met u, met jou, met u allen. Amen.